Hallo Ernst.
Hallo Filene.
Hi. Je bent de eerste in de soort van. Vroeger had je toch kettingbrieven? Dat je dan zo aan elkaar door moest sturen. Nou, dit is een soort van de ketting podcast over het festival van Vis. Het festival dus. Waar jij een van de workshops kon verzorgen. Te gek. Met best wel een beetje cryptische naam. Inclusie van jezelf, toch? Waarom is inclusie überhaupt een relevant thema voor jou?
Nou, ik denk dat ik er zo ongeveer een heel leven over heb gedaan om mezelf überhaupt echt inclusief te voelen in een heleboel omgevingen waar ik ben. Het was voor mij heel vaak geen vanzelfsprekendheid. En ik denk dat een van de redenen is dat het zo resoneert. Ook enerzijds omdat ik het geluk ervaar wat er gebeurt als je wel inclusief kunt voelen. En eigenlijk de moed hebt om jezelf exclusief te voelen. Maar daar over die paradox. Ja, dat en omdat ik heel erg heb ontdekt dat een belangrijk onderdeel van je eigen inclusie, hoe je dat ervaart, dat zit voor een deel in de omgeving. En daar ging altijd heel veel aandacht naar uit. Hè? Dus wat voor cultuur heb je dan nodig? Wat betekent dat voor het leiderschap, voor het gedrag, voor het gebouw? En ik dacht, ja, dank je de koekoek, maar je vergeet iets heel belangrijks, dat is namelijk de persoon zelf. Ik vond het altijd wel fascinerend dat in dezelfde omgeving, met twee teams, mensen met een beetje vergelijkbare achtergrond, dat de ene zegt: Goh, nee, ja, fantastische omgeving, ik voel me helemaal inclusief, kan zijn wie ik ben. De ander, pardon, nou, dat heb ik nou niet. Ik denk: Hé, hey, dat is interessant. Hè? Dus in jou, en dat, nou ja, goed, ook vanuit de reflectie op mijn eigen leven, is mij dat ook wel duidelijk geworden. Ja.
En is het dan zo dat je pas iets met dit thema kan hebben als je je ooit op een moment echt ook exclusief hebt gevoeld? Of ja, niet exclusief, maar je niet inclusief hebt gevoeld of
Uitgesloten.
zo? Uitgesloten, ja?
Uitgesloten of buitengesloten. Ja, en ik denk dat iedereen het wel eens heeft meegemaakt. En als je erop let, maak je het misschien wel iedere dag nog steeds mee. De vraag is meer hoe jij je ertoe verhoudt ook.
Nou, dat brengt ons misschien een beetje bij de vraag, want dit is het kettingbriefgedeelte van deze podcast.
Ja.
Een van de andere workshopgevers die heeft een vraag aan jou. Mag ik je die voorleggen?
Natuurlijk.
Ja? Ik pak hem erbij. De vraag komt van Ellen. En die luidt als volgt. Als ik de workshoptekst lees, dan haak ik vooral op het volgende stukje aan. Want zelfs in de meest inclusieve omgeving kun je je nog steeds behoorlijk exclusief voelen. Is inclusie niet een illusie? Schrijft Ellen. Als we namelijk totaal inclusief zijn, dan is niemand meer bijzonder, want iedereen is bijzonder. En halen we dus al het verschil eruit? Is inclusie dan wel iets wat we na moeten streven?
Prachtige vraag. Dank je wel daarvoor. Ik noem dat zelf de inclusieparadox. Dat betekent, ik krijg helemaal kippenvel. Dat betekent dat inclusie alleen kan bestaan bij de volledige aanvaarding van exclusie. Inclusie kan alleen maar zijn als er ook exclusie is. Zoals er de dag er alleen maar is als er ook een nacht is. Inclusie er alleen maar als er ook exclusie is. Dus het streven naar. Dus ik ben het helemaal eens met de vraagsteller. In die zin. Het is er allebei. Het is misschien niet zozeer een illusie, maar het staat naast elkaar en je kunt je ertoe verhouden.
En is dat dan, is dat de wenselijke situatie dat er ook exclusie is?
Ik denk dat je er niet aan ontkomt. Omdat het inderdaad simpelweg alleen al onmogelijk is om iedereen in te sluiten. Plus, we willen ook graag bij groepen horen. En we willen niet per se bij alle groepen horen. Dus we vinden het zelf ook fijn om ons te excluderen. Groepen, ideeën, politieke partijen enzovoorts. Dus dan kiezen we juist bewust voor om ons ook te excluderen. Op het moment dat het een keuze is die jij zelf maakt, dan voelt het anders dan wanneer je opgelegd krijgt en zelf het gevoel dat je ergens niet welkom bent, waar je eigenlijk graag wel bij zou willen horen.
Ja, precies. Maar is het dan aan onszelf, hè? Want jij zegt, ja, dat gaat ook over hoe verhoud je jezelf daartoe. Maar ik kan me voorstellen dat als ik me in een omgeving bevind waarin heel duidelijk is, Filene hoort hier niet bij, ja, dan kan ik dat misschien leren accepteren of zo. Maar misschien is het niet aan mij om er wel, hè, te zorgen dat ik erbij hoor.
Vraag is hoe graag jij daar zelf misschien wel bij wil horen dan ook. Ik heb dit onderzocht voor mijn afstuderen aan de VU. Ik heb een master gedaan, executive coaching. studeeronderzoek ging precies hierover. En om het een heel klein beetje te verklaren, een heel klein beetje theorie, maar dit gaat eigenlijk over de basic needs die we allemaal hebben als mensen. En onze allerbelangrijkste basisbehoefte is veiligheid. Als het niet veilig is, dan gebeurt er überhaupt vrij weinig. En de twee behoeften die dan omhoog komen, is aan de ene kant de behoefte aan authenticiteit, dus de behoefte om te zijn wie je bent. Ja. En aan de andere kant de behoefte aan belonging, om ergens bij te horen. Ja. En we hebben allebei die behoeften. Anders zouden we niet overleven. We moeten ook belongen. Als mens zijn we een kuddedier. Dus we kunnen ook niet anders dan in groepen leven. En nou was
maar
mijn...
dus wel de groepen waar we het gevoel hebben dat we onszelf kunnen zijn.
Als je het bekijkt vanuit je persoonlijk perspectief, inclusie heb ik gezegd,
ja,
dan zou je kunnen zeggen dat jij je inclusief voelt als voor jou jouw behoefte aan authenticiteit is ingevuld op het niveau waarop jij dat graag wil.
Ja.
Hetzelfde geldt dan ook voor jouw behoefte om mijn groep te horen. Als dat is ingevuld op het level wat voor jou oké voelt, dan voel je je inclusief.
Ja.
Alleen de levels, dat zijn een soort schuifjes op een mengpaneel. Dus voor de ene is authenticiteit heel...
Ja, precies, ja, ja, ja.
Zegt hij, nou, het zal me boeien of ik bij die groep hoor. En als je problemen met mij hebt, heb jij wel een probleem. Andere groepen, en ik vermoed dat er meer zijn, voor hen is erbij horen belangrijk. En die zijn bereid om zich in meer of mindere aan te passen aan groepsnormen of maatschappelijke normen. Om maar bij die groep te horen en zich daarmee veilig te voelen.
En is dit dan waar het verschil zit tussen, hè, of dus die ene persoon zegt, oh, ik voel me wel bij deze groep horen. En de andere persoon in precies diezelfde situatie, die voelt dat niet zo. Dat voorbeeld wat je aan het begin gaf.
Ja, exact. Ja. En dat zie je dus ook heel vaak in werkomgevingen, in teams, organisaties.
Ja. Ik ben super nieuwsgierig wat het dan is wat we daarin zelf te doen hebben. Ik snap dat je dat nu niet allemaal gaat verklappen en dat je dat voor het festival wil laten. Maar is er één iets, probeer ik toch, heel charmant, is er één iets wat je ons al kan meegeven nu?
Ja, zeker, want als je het verder afpelt, waar zit dan die rem op? Dan heeft het vaak te maken met stigmatisering in de maatschappij. Hè, bepaalde voordelen die er zijn voor mensen zoals jij bijvoorbeeld. En dat kunnen externe voordelen zijn, maar die internaliseer je. Voor je het weet, ga je nog geloven dat het zo is ook. En daar kan je last van hebben. En soms heb je niet eens door dat je dat doet. Wat er wel vaak op de wagen komt, is schaamte. Uiteindelijk gaat inclusie er misschien ook wel over dat je al die delen van jezelf, of eigenschappen, of hoe je het ook wil noemen, waar nu nog iets van afkeer op zit, omdat er bijvoorbeeld schaamte op zit, of om een andere reden. Persoonlijke inclusie is misschien wel dat je die delen ook hebt te includeren in jezelf en daarmee met een mooi woord heel wordt. En vrede sluit met het hele pakket. Dit is het. En een aantal onderdelen word je heel gelukkig van. En een paar zit je misschien het liefst morgen bij het grofvuil. Maar ja, ze zijn er ook.
Ja.
Inclusie gaat vaak over aanvaarden van datgene wat je nog in jezelf afwijst. En als je daar op een diepere laag naartoe gaat, dan gaat het uiteindelijk ook vaak over zelfliefde. En de moeite die we bijna allemaal hebben om echt oprecht van onszelf te houden.
Oké, okay, ja, ik dacht, ik vraag even concreet praktisch tipje, zoiets dat ik nu kan toepassen. Maar dit is, dit klinkt als levenswerk. Maar dat is, ja, nou ja.
Ook, maar een klein praktisch tipje is, als jij je ergens niet inclusief voelt, dan voel je dat meestal ook meteen ergens in je lijf. Dus krijg je iets van een spanning. En de tip is om dan eventjes rustig te ademen, te voelen waar dat zit, daar even naartoe te gaan. En op het moment dat je dat plekje al een beetje aandacht geeft en dat kleiner kan worden, zie je vaak dat er ook iets oplost. En voel je misschien iets minder exclusief of krijg je misschien een idee wat je zou kunnen doen. Dus het is je vooral bewust worden van je eigen ervaren exclusie, even los van of dat zo is.
Ja, ja.
Ook verantwoordelijkheid opnemen en besluiten daar wel of niet wat mee te doen. Je hebt daar mijn stelling is, dat is altijd makkelijk gezegd, maar je kunt het, een keuze vind ik te benamen, je kunt dat wel zelf beïnvloeden. Ja. Ja, en dan wordt het eigenlijk een onderdeel van je persoonlijk leiderschap.
Ja. Nou, oké, okay, dus en een praktische tip en verder met je levenswerk. Ja. Dat is ook weer een mooie oproep volgens mij. Ernst, ik ga ook aan jou vragen of jij de vraag door wil geven. Dus aan wie wil jij een vraag stellen en welke vraag is dat?
Nou, ik wil wel heel graag een vraag stellen aan Matthijs van Leeuwen.
Leuk.
Goed, een hele mooie workshop geven waar ik heel benieuwd naar ben, naar de vier essentiële inzichten.
Ja.
Maar waar ik dan ook meteen heel benieuwd naar ben, wat is nou de allergrootste onzin, bullshit, rubbish in de psychologie? Wat zit er aan die hele andere kant? Dat is toch.
Leuk. Leuk, daar kan hij ongetwijfeld ook lang en breed over lullen. En daar kijk ik nu al naar uit. Dankjewel voor deze mooie vraag, Ernst. En ook dankjewel voor nu al de waardevolle inzichten. Ik kijk uit naar om je op het festival verder te zien.
Ik heb er enorm veel zin in. Heel erg leuk.
Leuk, dankjewel.
Tot dan!
Recording in progress.
Recording in progress, je hoort het Marleen. Vanuit, bij mij vanuit ons VIS hoofdkwartier in Katwijk. En jij zo te zien vanuit je hoofdkwartier in Amsterdam.
Ja.
Mag ik je even spreken over jouw workshop op het festival?
Ja.
En jouw workshop heet Het systemisch perspectief op jouw subpersonen. Zeg ik dat goed?
Ja, dat zeg je goed. Ja, het is een bom vol.
Ja, behoorlijk hè? Ik
Ja.
dacht nog, hadden we niet iets creatievers moeten bedenken, maar dit is misschien wel wat de lading dekt.
Ja.
Wil
Ja.
je, welke lading is dat?
Ja. Waar hebben we het eigenlijk over?
Ja.
Nou, wat ik intrigerend vind in het, ik zeg het even wat breder, in het omgaan met verandering en de vele. Is het nou een vakgenoot? Want die gaan in feite ook om met verandering. Wij als vakgenoten hebben ook op een bepaalde manier te zorgen dat een team of een individu ergens doorheen gaat. Maar ik zie ook veel leidinggevenden die weer managers aansturen. En dan in verandering valt mij op, ja, doe ik zelf ook, dat de focus vaak is op wat de ander dan moet doen. En door inzicht in je eigen subpersonen leer je eigenlijk ook wat die verandering in jou eigenlijk ja, teweeg brengt of van je vraagt.
En bedoel je dan in jou als degene die die verandering aanstuurt?
Ja.
Ah ja, oké.
Ja. Door een beetje zicht te krijgen op die subpersonen
Ja.
en dan vanuit het systemisch perspectief, ja, wie is er eigenlijk aan zet? Of wie heeft eigenlijk hier de broek aan als het gaat om de verandering? En wie houdt hem tegen? Of wie is hier de vlaggedrager?
Ja.
Ga je een soort mechaniek ontwikkelen wat, ja, wat jij al met je meebrengt in het werken met die groep? Is het als coach, teamcoach, dan wel als leider die een groep in beweging moet krijgen? Dus hoe zit dat eigenlijk bij jou? En vanuit een systemisch perspectief, dan krijg je eigenlijk twee keer prijs.
Ja, want ik wilde net zeggen, want die subpersonen die jij noemt, die ken ik uit de Voice Dialogue, toch?
Ja.
Dus daar heb ik inderdaad ook wel eens mee gewerkt. En ik ben heel benieuwd wat dan dat systemisch perspectief nog als extra
Ja.
laag brengt.
Ja, nou dan. En het zit eigenlijk ook al wel een beetje in dat werken met voice dialogue. Maar vanuit dat systemisch perspectief ga je eigenlijk een soort van een afstandje kijken naar hoe interacteren die subpersonen eigenlijk met elkaar. Wie is er nou eigenlijk altijd aan zet? Of als de spanning toeneemt, wat neig ik dan met al mijn subpersonen te doen? Hoe gaan ze zich dan tot elkaar verhouden? En dan zie je dus een soort patroon. En
Ja, die is voor mij nieuw, want ik ken hem wel als dat ik me verhoudt tot die bepaalde subpersonen of hoe die gesprekken zeg maar lopen, maar
ja.
ik ken hem nog niet als hoe verhouden ze zich tot elkaar.
Ja, nou dat vind ik, en dat relatief best eenvoudig om dat een beetje zo door te hebben, omdat dat voice dialogue is ook wel in het werken een beetje, ja, vind ik wel een prettige manier om jezelf onder de loep te nemen, omdat het niet zo directe vraag is meteen op, nou, en wat denk je zelf? Of vertel eens over je achtergrond of de relatie met je moeder, ja, met alle respect. Dat kan soms ook heel relevant zijn. Maar dit is ook wat meer grijpbaar, merk ik. Vind ik leuk.
Hey, ik ben niet de enige die vragen stelt. Wij hebben natuurlijk de doorgeefvraag.
Oh ja.
Die van jou komt niet uit onze vorige podcast, maar die komt in die zin een beetje uit de lucht. Want van onze collega Marcia. Ze schrijft: wat is de grootste verandering in hoe je naar anderen kijkt als je eenmaal hebt gezien hoeveel stemmen en dynamieken er in jezelf meespelen?
Oh, wat een vraag in een vraag. Wat is de grootste verandering
In hoe je naar anderen kijkt,
in hoe je naar anderen
als je
kijkt?
eenmaal hebt gemerkt hoe dat in jezelf werkt.
Wat ik bijvoorbeeld, ik heb dit laatst toegepast met iemand die ik al 1,5 jaar volg en die een grote verandering in de organisatie teweeg heeft te brengen. En toen heb ik deze oefening gedaan, Voice Dialogue, daar het systemisch perspectief, een soort van het patroon ontwaart wat hij in zichzelf wel merkt. Dat ging over loslaten. Oh ja, ik heb mijn controle, puntje, 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 mijn controlepersoon, laat ik het zo maar even noemen, heb ik hier wat aan de kant te zetten, want de verandering in essentie gaat om loslaten, een nieuw soort organisatiemodel. Dus ik moet er minder bovenop zitten. En door dat zelf te ervaren, zag hij dat dat ook wel een patroon is in de organisatie. En hij wist eigenlijk meteen, door dat zelf nu zo te doorzien, dat dat ook bij anderen wel eens zo zou kunnen gelden. En sterker nog, het was ook nog een beetje het parallelle proces van de business waar zij in zitten, acute jeugdzorg. Dus die moeten de hele tijd ergens aan werken en dan weer loslaten.
Loslaten, Misschien ook niet gek, hè, dat die daar dan specifiek daar werkte.
Nee, het komt allemaal wel samen, maar
Maar niet altijd bewust geweest, natuurlijk.
wat hij ook wel heel prettig vond was, het voelt toch anders als je met elkaar definieert, oké, wat hebben we te doen in de organisatie, of waar heb je in je leiderschap richting aan te geven, ja, loslaten, heel veel, is best wel lastig. En doordat hij dat meer had geïnternaliseerd in zijn eigen subpersonen, wist hij ook beter, oké, wie heb ik dan wat meer ruimte te geven in mijzelf om dit thema ook voor te leven, om te laten zien op zijn minst hoe ik dat doe.
Ik kan me ook voorstellen dat daar dat systemisch perspectief dus weer bij helpt. Als je dat in verhouding tot elkaar kan zien. Dat als ik meer loslaat, wie geef ik dan meer ruimte?
En dat is ja heel eenvoudig. Zover heb ik dat systemisch perspectief hier ook niet op uitgediept. Maar als je alleen al het hebt over patronen, ja, dan kijk je er net wat milder naar. En dan kan je ook iedereen aanspreken die hierin meedoet.
Ik kijk er naar uit om je te mogen volgen op het festival. En jij mag natuurlijk nog een vraag doorgeven. Aan wie geef jij je vraag door?
Nou, René Meijer.
Die geeft twee workshops.
Ja,
Wat is
zeker.
jouw vraag aan hem?
Ja, ik wou hem vragen over de workshop Mentaliserend Coachen. Op bladzijde 27, om welke.
Van de koffie.
Ja, staat er allemaal in. Ik vroeg mij af, we weten natuurlijk ook wel in ons vak, tuurlijk, we gaan leren technieken, mentaliserend coachen, dat belooft hij ook. Maar er is natuurlijk ook altijd nog iets van hoe je als persoon dat overbrengt en if they buy it. En ik ben eigenlijk benieuwd naar wat zijn succesfactor daarin is.
Mooi. Ik ga hem deze aflevering toesturen met jouw vraag daarin. En als het goed is, komt die aflevering donderdag online.
Leuk.
Dus dan nog 2 dagen wachten op je antwoord.
Ik ben benieuwd.
Dankjewel, Marleen.
Graag gedaan. Joe, tot dan hè.
Doei.
Goedemorgen René.
Goedemorgen Filene.
Wat fijn dat je even tijd voor mij en voor ons festival überhaupt wil maken.
Ik vind het ook heel leuk dat ik mee mag doen aan het festival, dus bedankt voor de uitnodiging.
Ja, te gek. Ja, we zijn echt super blij dat je erbij bent en ik hoor al van meerdere mensen dat ze absoluut jouw beide workshops willen volgen, dus volgens mij wordt het volle bak. Okay. Laten we eens beginnen bij greep op onderstromen in teams. Kun je daar kort iets over vertellen?
Nou, met onderstromen bedoel ik eigenlijk processen in teams die niet aan de oppervlakte zichtbaar zijn.
Ja. Ja.
Alles wat zich onder de waterlinie bevindt. Ja. We kennen het oude model van de ijsberg.
Ja,
hè?
Precies.
En alles wat zich onder die waterlinie bevindt, dat is moeilijk te pakken te krijgen.
Ja.
En wat ik ga doen, is ik ga vertellen wat je daar wel kunt zien.
Ja.
En wat je daar dan mee zou kunnen doen. En ja. In die zin hou ik heel erg van de uitspraak van Johan Cruijff. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Iets van voetbal, maar dat is wel met die onderstromen. Als je weet wat je kunt zien, ga je het ook zien.
Ja.
Een van de dingen die je gaat zien, en waar ik ook in de workshop aandacht aan zal besteden, zijn onbewuste processen in teams. Wij kennen...
Kun je een voorbeeld noemen?
Ja. Ik kan een voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld, ik geef een training, dat is niet een teamcoaching, maar een training over feedback geven.
Ja.
Leren mensen bijvoorbeeld hoe ze beter elkaar kunnen aanspreken in een team. Kunnen elkaar feedback geven. En dat heb je dan 2 dagen aan gewerkt. En dan bel je 3 weken later. Hebben jullie nog iets gedaan met wat je geleerd hebt in dat weekend of in die 2 dagen? Dan zeggen mensen, nou, het is een beetje weggezakt. En ja, de kroketten waren lekker, maar wat we dan gedaan hebben, dat weet ik niet meer.
Ja, ja, dit klinkt helemaal niet herkenbaar.
En dan kun je nog een keer een 2-daagse doen rondom feedback geven. Maar hoe komt het nou dat een team dan zegt van het is een beetje weggezakt? En ja. Ik denk dat dat komt omdat onbewust, en dat zijn mensen zich niet zo bewust, onbewust zijn mensen eigenlijk bang om elkaar aan te spreken.
Ja.
Want, waarom zijn we, en dat is heel normaal, wij mensen zijn eigenlijk niet in de wieg gelegd om elkaar aan te spreken, want we willen de relatie goed houden.
Ja, precies, precies.
Dus een van de onbewuste patronen in teams is, aan de ene kant is er een verlangen om elkaar aan te spreken.
Ja.
Dat moet van de leidinggevende, maar men wil het. Aan de andere kant is er een angst. En die angst is vaak onbewust. En de kunst is, kunnen wij die angst op tafel krijgen?
En is het dan zo dat... dat jij ons in die workshop leert ook naar die signalen te kijken.
Ik probeer niet alleen dat als een signaal te zien na 3 weken, maar ook ik probeer echt te voorkomen dat ik dat signaal krijg.
Ja.
Ik hoop dat ze na 3 weken er iets mee zijn gaan doen.
Ja.
En hoe kun je dat bevorderen? Doordat je in de training over feedback geven het gaat hebben over de angst.
Ja.
Niet alleen hoe kun je het doen, maar ook waar ben je nou eigenlijk bezorgd over als we het gaan doen. Als we elkaar gaan aanspreken.
Dus je gaat een soort voorsorteren op die onderstroom of zo. Je probeert hem op voorhand al op tafel te krijgen.
Ja, wij weten dat wij mensen niet in de wieg gelegd zijn om elkaar aan te spreken. Want we willen ons de relatie goed houden. Dus daar sorteer ik al op voor in de teamcoaching training. Door bijvoorbeeld de vraag te stellen. Waarom doen we het eigenlijk niet?
Ja.
Waarom spreken we elkaar niet aan? Want jullie krijgen nu 2 dagen over elkaar aanspreken. Waarom doen we het eigenlijk niet?
Ja, dus dit betekent even zo vertaald naar... het onderwerp onderstromen in teams, dat je dus ook de inhoud van wat je daar komt brengen ook al hebt afgestemd op die onderstromen.
Ja, en een andere belangrijke onderstroom is dat die onbewuste processen, dat is een fascinerend begrip vind ik zelf. Freud had natuurlijk het individuele onbewuste, maar groepen hebben ook een onbewuste. En dat onbewuste zit er bijvoorbeeld ook in dat teams een beperkende oplossing kiezen. Het is geen oplossing, maar ze beperken zich. Bijvoorbeeld een van de beperkende oplossingen is, het ligt aan het management. Het management moet veranderen en dan pas kunnen wij in beweging komen.
Ja.
Dat noemen wij een beperkende oplossing, want het is eigenlijk geen oplossing, want het lost niks op. Je krijgt in de workshop 2 dingen. Je krijgt inzicht op wat zijn die onbewuste processen.
Ja. Ja. Ja.
Bijvoorbeeld die beperkingen die teams zich onbewust opleggen. Mm-hmm. Dat is iets wat ik ga behandelen. En ik ga behandelen welke interventies kun je nou doen.
Precies.
Om die angsten, die beperkende modi die mensen kiezen om die boven tafel te krijgen. Ja, daar krijg je concrete handvatten voor.
Hé, wat lekker. Daar zijn we van. Daar houden we van
heerlijk,
bij vis.
Heerlijk, ja. Concrete oplossingen. Ja.
Oké, dan een stapje naar jouw workshop mentaliseren. Ik had nog nooit van die term gehoord, mentaliseren.
Ja, nou daar ben je niet de enige in. Dat woord is ook nog niet zo bekend, dus dat
Nee.
klopt. Het is ook een verwarrend woord, want het gaat eigenlijk over twee dingen. Het gaat over zelfreflectie.
Ja.
Kan ik over mezelf reflecteren? En inlevingsvermogen in de ander. Kan ik me inleven in mijn collega, mijn leidinggevende? Dus dat zijn twee kanten van dezelfde medaille.
Ja.
Mentaliseren gaat over zelfreflectie en inlevingsvermogen. Maar het woord is verwarrend, want het suggereert dat het alleen een mentale, cognitieve activiteit is.
Ja.
Terwijl mentaliseren gaat over, kan ik voelen waarom ik doe zoals ik doe?
Ja.
Dus het is voelen en denken.
Ja.
Nu kan ik voelen waarom een collega doet zoals die doet. Bijvoorbeeld, ik zit aan mijn bureau. Het is 5 voor 5. Ik ben van plan om naar huis te gaan. Op dat moment komt een collega binnen. Die gooit een dossier op mijn bureau en zegt, wil jij dat even uitzoeken? En die gaat weg. Dan, als ik daarover kan mentaliseren, kan ik me afvragen allereerst, wat gebeurt er nu met mij? Ik raak geïrriteerd. Het is 5 voor 5. En die zegt zomaar, zoek jij dat even uit?
Ja.
Maar kan ik me ook inleven, waarom komt die collega nu binnen om 5 voor 5 en zegt dat op deze manier? Wat gaat er bij hem of haar van binnen om?
Dat lijkt me in the heat of the moment best een uitdaging.
Dat is bijna heel moeilijk. Als ik zwaar geïrriteerd ben, kan ik dat niet goed.
Nee.
Maar de uitdaging is, kan ik gaan mentaliseren over zowel wat er bij mij van binnen gebeurt, waarom doe ik zoals ik doe,
ja.
Waarom doet die collega zoals die doet.
Ja.
Ik ga zowel kijken naar hoe reflecteer je zelf, als hoe kun je zelfreflectie en inlevingsvermogen bevorderen bij cliënten in één-op-één coaching.
Ja. Ja, precies. Over deze workshop hebben we een vraag van Marleen, die ik een paar dagen geleden heb geïnterviewd.
Okay.
Mag ik je die voorleggen?
Ja, graag.
Ja, daar komt hij.
Ik vroeg mij af, we weten natuurlijk ook wel in ons vak, tuurlijk, we gaan leren technieken, mentaliserend coachen, dat belooft hij ook. Maar er is natuurlijk ook altijd nog iets van hoe je als persoon dat overbrengt en if they buy it. En ik ben eigenlijk benieuwd naar wat zijn succesfactor daarin is.
Nou, je hoort er.
Mooie vraag. Ja, ik weet niet of ik een succesfactor heb, want het gaat vaak goed, maar het gaat soms ook wel helemaal niet goed.
Dus soms er zijn weinig garanties in dit vak, René.
Nee, ik ben altijd jaloers op timmerlui die een kozijn mogen moeten maken, want dat kozijn past of niet, maar dat weten we niet.
Ja.
Maar als ik toch zou moeten kijken, wat is een succesfactor die ik belangrijk vind, dat is eigenlijk de persoon van de coach, begeleider, trainer. Uit onderzoek naar psychotherapie blijkt dat los van alle psychotherapeutische methodes, en dat geldt ook voor mentaliserend coachen, de persoon het belangrijkste is. En dan, wat is dan belangrijk in de persoon? De houding van waaruit je iemand begeleidt. En die moet in principe authentiek zijn, eerlijk, betrokken.
Ja.
Moet geen trucje zijn. Je methode moet geen trucje zijn. En ik denk de authenticiteit en de betrokkenheid van de begeleider is het belangrijkste succesfactor.
Ja.
Kun je jezelf echt helemaal inbrengen in de coaching.
Ja, nou, dankjewel. Op jouw beurt mag jij hem ook weer doorgeven, de vraag in deze potfestival. Dus aan wie wil jij hem doorgeven, René?
Nou, ik wil hem doorgeven aan Matthijs van Leeuwen. Die gaat het hebben over 4 essentiële inzichten uit de psychologie.
Ja.
En ik ben heel erg benieuwd of wat ik net zei over het belang van de persoon en de houding van de psycholoog, of dat ook een essentieel inzicht is in de psychologie.
Ja, nou, ik ben benieuwd of hij daar iets over durft te verklappen. Ik spreek hem morgen, dus dan kunnen we verslag uitbrengen.
Ja, zeker.
René, dank je wel voor wat je nu allemaal hebt verteld. Ik ben super nieuwsgierig om je 12 juni verder te zien. Ik hoop dat mensen snel hun tickets boeken om er ook bij te zijn en ook een plekje in jouw workshops te bemachtigen.
Ja, dat zou ik heel leuk vinden en ik ga het met veel plezier doen. Op 12 juni is het, hè?
Ja, ja geweldig.
Dankjewel voor dit gesprek.
Jij ook. Ja. Hoi Matthijs.
Hey, hallo Filijn.
We hebben 7 tot 10 minuten voor deze opname. Ik wil je 1 miljoen dingen vragen. Ik heb jou ooit op een congres een lezing van ik geloof dat je er 2 uur voor had, maar uiteindelijk in de praktijk heb je het in 3 kwartier moeten proppen. Dus ik heb hier alle vertrouwen in.
Ja, dat was meteen ook een van de leukste lezingen die ik heb kunnen geven. Want juist daarom.
Ja, ja, die was echt te gek.
Is
Ja.
goed, de eierwekker gaat aan.
Ja, precies. Hey, jij komt op het festival op 12 juni.
Leuk.
Waar ik super blij mee ben. En daar heb jij een lezing en die heet De 4 essentiële inzichten uit de psychologie. Voor, nou, noem het maar op, HR-professionals, leiders, trainers, coaches.
Yes, yes. En dan heette zelfs de lezing, oorspronkelijk heet die, zeg maar, De 4 geheimen uit de psychologie. Dat vond ik heel spannende klinken. Ja. Dat vond ik te pretentieus, weet je. Het is niet alsof het een geheim is. Wat ik gewoon merk is, dat zijn altijd dingen die eigenlijk heel verantliggend, niet eens verantliggend, die weten we gewoon uit de psychologie. Weten we goed, maar ik zie ze nergens toegepast. Dus niemand weet het te vinden. Dus het is het best kept secret. Ja. Het is niet een geheim, het ligt er voor het oprapen, maar het wordt vaak gewoon niet toegepast. Mm. Die thema's inderdaad, die gaan bijvoorbeeld over maakbaarheid. Daar praten we heel vaak over als maatschappij. Het leven is maakbaar, weet je. Maar wat in het leven is maakbaar en wat niet? En dat is natuurlijk super belangrijk als je coach of leider bent. Weet je, wat kan ik wel of niet verwachten van mensen? Kan ik veranderen? Kan jij veranderen?
Yeah.
Dus dat onderdeel wil ik echt even van, wat zegt de wetenschap daarover?
Yeah.
Succes is de maatstaaf, maar niet. Maar eigenlijk is het natuurlijk meer een falen. Ik bedoel, leren kan alleen, het is cliché natuurlijk, maar is ook echt waar vanuit wetenschappelijk gezien. Je kan alleen leren door falen. Uiteindelijk is falen de enige manier om te groeien. Maar dat is niet iets wat we, daar hebben een moeilijke relatie
mee. Nee joh,
mee.
Zelfs als jij dit zegt, voel ik al van binnen, nee, dat wil ik helemaal niet. Ja.
Maar ik ook niet. Weet je, het is ook mijn natuur. Ik wil het ook goed doen.
Ja.
Ik ga niet ook op een podium staan straks bij jullie en denken van, ja, weet je, als het niet goed gaat,
ja, ik
heb
ik
wel iets geleerd.
Ja, nee, precies. Ja. Oké, okay, dus we hebben het, dus maakbaarheid is een thema.
Ja.
Kun je nog één ander themaatje noemen?
Waar worden we het meest gelukkig van in het leven? Wat laat onderzoek zien dat mensen het meest gelukkig maakt? Dat ga ik niet zeggen natuurlijk nu.
Nee, ik zit helemaal.
Maar dat is wel een belangrijke, want dat is ook vaak onverwacht met wat wij denken. Dat heeft ook te maken met onze cultuur, waar we op focussen. En dat we niet helemaal oog hebben voor wat ons nou echt gelukkig maakt. Nee. Ik ga het hebben over dingen zoals persoonlijkheid. Weet je, hoe weet je wie je bent? Hoe weet je wat je drijft? Hoe weet je waar je gelukkig van wordt? Dat soort dingen. En wat zijn nog een paar valkuilen om op te letten als je dit allemaal om wil zetten in verandering in gedrag.
En dit ga je allemaal doen in 3 weken, Matthijs?
Ja.
Wat heb je daar?
Dit is in principe wat ik nu vertel, kan je dus een 7-daagse opleiding vervolgen.
Ja, precies, ja.
Ik garandeer dat de highlights hiervan, dat lukt wel in een uur.
Oké.
Met oefeningen ertussen. We gaan ervoor.
Oh, welke beloftes ga je doen? Ja,
ja, dan moet je even uitkijken natuurlijk. Ja.
Ik heb ook nog een paar vragen voor je die ik niet zelf heb bedacht. Als eerste vraag van Ernst. Die heb ik hier voor je.
Heel benieuwd naar Ben. Wat is nou de allergrootste onzin, bullshit, rubbish in de psychologie?
Ah, oké. Wat is onzin? Ja, dat is een hele pijnlijke vraag ergens. Omdat dat weten misschien wel veel mensen hoor, maar de hele psychologie heeft een soort crisis doorstaan de laatste 10, 20 jaar. En dat heet de replicatiecrisis. En dan blijkt dat heel veel hip en cool onderzoek uit begin 2000 niet repliceert. Psychologie was een soort rockstar op dat moment. De kranten schreven het net over. En je moest steeds altijd iets cools en nieuws ontdekken. En liefst 1 studie en dan iets heel gaafs vinden. En dan schreven de kranten erover. Dus je moest zo snel mogelijk, zo gaaf mogelijk dingen verzinnen. En blijkt nu achteraf dat dat niet heel zorgvuldig is gebeurd. Dus het antwoord hierop is, er zijn een heleboel dingen die niet meer kloppen uit de psychologie. Maar ik wil niet helemaal demotiverend maken dit. Maar het is als je een iets heel gaafs tegenkomt.
Yeah.
Maar je denkt, dat is too cool to be true.
Yeah.
Dan is het misschien too cool to be true, zeg maar.
Kun je een klein voorbeeldje noemen?
Ja, bijvoorbeeld power posing van Amy Cuddy.
Amy Cuddy, ja.
Heel
zo
bekend.
Toch?
Ja, je moet gewoon super bekend mee geworden. Het was heel gaaf onderzoek. Als je nou gewoon staan op een soort van, ja, ik heb hem onder controle. Ik kan dit.
Ja.
Dan verlaagt dat je cortisol, je stresshormoon. En voel je beter. En dan presteer je ook beter, zeg maar. En ja, dat repliceert niet. Dus dat kunnen we niet. Dat is een heel gaaf, intuïtief, kloppend idee. Ik denk van, oh ja, gaaf. Alleen, ja, dat blijkt gewoon niet helemaal zo te werken.
Nergens op gebaseerd.
En dat heeft ook niet haar schuld of zo. Zij dit met hun beste intenties onderzocht. Ja. Maar ja, Je doet één of twee onderzoekjes ermee en publiceert erover. En dan geef je wel wereldwijd lezingen erover. Maar ja, geef het even de tijd om andere mensen ook te kijken hiernaar. En kunnen we het ook vinden? En het blijkt dat ook bijvoorbeeld dat soort dingen heel moeilijk repliceren. Dus dat het niet herhaald kan worden. We vinden het nog een keer.
En ik heb nog een vraag voor je.
Ja.
Van René. René Meijer, daar komt hij.
Ik ben heel erg benieuwd of wat ik net zei over het belang van de persoon en de houding van de psycholoog, of dat ook een essentieel inzicht is in de psychologie.
Ik denk dat dat ging over de relatie tussen de psycholoog met de cliënt op het effect van de behandeling.
Ja, en dan niet alleen de relatie, maar ook hoe authentiek is de persoon van de behandelaar. Dus de psycholoog of de coach.
En dat dan bijvoorbeeld belangrijker is dan de methodiek die gebruikt wordt.
Exact, ja.
Ja, 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 dat is super controversieel dit natuurlijk. Maar er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. En dat heet ook de Common Factors Model. Ja. Dat er inderdaad dat er niet zozeer dat het effect van de verschillende vormen van therapie, denk aan cognitieve gedragstherapie of ACT of dat soort dingen.
Ja.
De verschillen in bijdrage daarvan ligt tussen de 1 en 7%.
Ja.
Dus dat maakt echt bijna niks uit welke methodologie je hanteert. Wat iets uitmaakt is grotendeels de common factors. En dat zit heel erg inderdaad op de relatie tussen de therapeut en de cliënt. En het allerbelangrijkste daarbinnen blijkt zijn, ben je samen eens over de doelen die je stelt voor wat je gaat bereiken?
Okay.
En dat is niet dat de therapeut of coach zegt van, dit is wat we nu gaan doen, vind je dat oké?
Mm-hmm.
En zegt, wat zou jij het liefst willen bereiken? En als ik dit nu zeg, zo op deze manier, dat we willen werken aan jouw angstproblematiek bijvoorbeeld, zo, ben je daarmee eens? Mm. Dus het zit heel erg in die overeenkomst tussen de psycholoog en de cliënt, van liggen we op een lijn? Maar het is zeker zo, en dat is nog steeds controversieel binnen de wetenschap, van ja, maakt het eigenlijk uit welke methodiek je hanteert? En dat is allemaal, onderzoek is nog niet gedaan bij coaching.
Ja.
Dus daar weten we het nog niet. Dit is alleen maar gedaan bij echt bewezen methodiek.
Ja, ja, ja.
Maar het is wel een heel spannend onderwerp. Want in principe, als dat helemaal waar zou zijn, dan
hoef je niet te studeren, toch?
Ja, dan impliceert het dat het niet uitmaakt welke methodiek je volgt of je alleen naar het opleiden, zolang je een aantal basisskills op orde hebt. Dus dit moet je niet te ver verspreiden dat ik dit zeg, want dat is te laat.
We zetten het alleen maar op social media. Zo.
Ja, precies.
Dat heeft maar een heel klein bereik, joh. Dat,
De discussie is nog aan, hè? Dus ik wil niet zeggen dat we zijn er nog niet uit, maar er lijken wat een goede band creëren met je cliënt is dus inderdaad, en dat is wat hij volgens mij ook beweerde, is van essentie.
Ja, ja, precies. Ja, en dat gaat natuurlijk niet op het moment dat je een rol speelt of een trucje doet. Of dat volgens mij kun je alleen maar een goede verbinding met iemand maken als je daarin echt jezelf bent.
Precies.
Jezelf
precies.
kent.
Jezelf kent, want ook jezelf kennen zorgt ook dat je niet gaat. Je hebt de transference en countertransference. Ik weet niet of bekende termen zijn. Dus dat je ook niet je eigen ideeën gaat projecteren op de cliënt, zeg maar. Want die projecteert ook ideeën op jou, et cetera. En zelfkennis helpt ook daarbij om dat niet te doen.
Ja, ja, ja exact. Zijn,
zeker.
Oké, Matthijs, we lopen nu al uit.
Ja, zeker. Sorry.
Je hoeft tegen mij geen sorry te zeggen, want ik zet gewoon de camera uit zo en dan wil ik het liefst nog 20 dagen met je verder kletsen. Maar ik zal ook geduld moeten hebben totdat ik je zie en spreek op 12 juni. Op jouw beurt mag je natuurlijk nog wel de vraag doorpassen. Aan wie wil jij de vraag doorgeven?
Ik denk aan Tika, waarom ook niet?
Ja, leuk.
En even kijken, hoe heet het weer? Het ging
haar lezing, harde bewijzen voor softe instrumenten.
Ah, oké. Nou, dan ben ik benieuwd, welk soft instrument heeft het hardste bewijs?
Ik ga hem aan het doorgeven. Ik ga haar maandag spreken, dus dan kunnen we verslag doen.
Ja.
Voor nu, Matthijs, dank je wel hiervoor. En ik kijk er verschrikkelijk naar uit om je in Friesland te mogen zien op 12 juni.
Ah, ik heb er heel erg zin in. Ik denk dat het heel erg leuk wordt.
Denk dus, ik ook. Top. Tot dan.
Tot dan. Doei doei.